Friese Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur een gesprek met Christina Feldman, lerares van onder meer mindfulness-pionier Jon Kabat-Zinn. En het laatste deel van onze serie over de heropleving van het boeddhisme in Indonesië. Maar we beginnen met deel 3 van een serie over de 6 paramita's. Daarbij gaat het om eigenschappen of kwaliteiten waarin je je kunt bekwamen om los te geraken van egocentrische emoties en motieven. Het zijn handvatten die in de 8e eeuw door meester Shantideva zijn aangereikt. Hoe meer je getraind raakt in deze handelingen, hoe meer je het open veld van ervaring betreedt. Vandaag de 3e paramita, geduld. Ernst Kleisterlee is initiatiefnemer en spil in de ontwikkeling van het boeddhistische hospice De Liefde. Daar komt vast veel geduld bij kijken.
Ja, dat is zo. Ik denk allereerst al bij het kijken naar ouderdom, ziekte en dood. Het is voor mezelf in ieder geval een hele lange weg geweest om te durven kijken naar ouderdom, ziekte en dood. En daarvoor volledig plek in mijn leven in te ruimen. Leren dulden dat ook datgene wat mij niet zo goed van pas lijkt te komen, dat een onderdeel van de werkelijkheid is. En dat ik daarmee vanuit liefde wil kunnen omgaan. Soms kan ik dat als enorm bevrijdend ervaren, dat ik de ruimte zo groot kan maken dat inderdaad alles zich daarin kan voordoen, zonder dat ik daar direct allerlei stellingen in betrek of ervoor of ertegen ben. Dat zijn de momenten waarop het leven als vanzelf kleur en vorm en richting lijkt aan te nemen. Maar er zijn ook tijden dat het me zeer beangstigt en dat ik er benauwd van raak. Om daar dan bij te blijven en niet te proberen middels allerlei trucs de afstand van te nemen, dat is misschien ook wel de beoefening van geduld.
Angst roept onmiddellijk een impulsieve reactie op van verweer.
Misschien is angst wel die impulsieve reactie. Dus een soort bewustzijnsvernauwing, een soort verkramping. En zo ervaar ik het in ieder geval. Ik kan het ook bijna fysiek ervaren. Met iets niet willen dealen. Dat knijp je als het ware af, waardoor je in een soort tunnel terecht komt. En dan is het heel beangstigend. Ik heb veel mensen zien sterven. Ik geloof dat voor veel mensen het sterven ook zo'n soort ervaring is. Een soort claustrofobische ervaring van tegen wil en dank met iets moeten dealen waar ze eigenlijk helemaal niet mee willen dealen. Daardoor kan het ook een enorme pijnlijke ervaring zijn. Omdat ze zich bij wijze van spreken met hun nagels aan de muur vasthouden. Maar ja, daar valt niks meer vast te houden. Het is eigenlijk de overgave waar ze naar op zoek zijn. En dat is dan soms moeilijk te leren in die laatste momenten. Dat zou je ook kunnen beschouwen als een van de leidende gedachten voor dat hospice. Dat we mensen willen helpen bij het zo goed mogelijk loslaten, noemen wij dat dan in het jargon. Maar je zou ook die term overgave wel kunnen gebruiken. Of misschien zelfs vertrouwen.
Het is wel mooi wat je zegt, dat angst in feite al afweer is. Namelijk afweer tegen hoe het leven in elkaar zit.
Ja, ik geloof het ook. En als ik naar mezelf kijk, dan zijn het dus vooral de momenten dat het me duidelijk wordt dat ik eigenlijk geen enkel houvast in het leven heb. Omdat de dingen weer eens totaal anders lopen dan ik me van tevoren had gepland of bedacht of gewenst. De momenten waarop ik zie dat wat ik wil of denk of verlang op het universum niet zo verschrikkelijk veel indruk maakt. Dat zijn vaak de momenten dat ik enorm in de stress kan schieten en daar dus niet mee kan dealen. Dus met die grote open ruimte. Zoals een van mijn leermeesters, Trungpa Rinpoche, heeft gezegd. The bad news is, we're falling through space, no parachute, nothing to hold on to. But the good news is, there is no ground. En dat vind ik een prachtige kreet.
Ken jij ook kwaadheid?
Dagelijks. Zeker. Van temperament ben ik driftig. En ja, ik weet niet waar dat van komt. Boeddhisten zouden dat misschien karma noemen. Ik kan ook zeggen, mijn zenuwstelsel zit kennelijk zo in elkaar. Ik ben gevoelig voor indrukken, geneigd om snel te reageren op dingen. Dan kan ik soms geweldige energie in mezelf ontdekken. Die, als ik die gewoon de vrije loop zou laten, zou die ook echt dingen kapot kunnen maken. En dat heeft hij in het verleden natuurlijk ook gedaan. Ik ben nu bijna 30 jaar getrouwd. En ik kan me in mijn huwelijk scènes herinneren waarvan ik nu denk, oh, 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 oh. Ja, dat heb ik gewoon door impulsief te handelen, omdat de dingen niet liepen zoals ik dacht dat ze moesten lopen, dan heb ik veel schade aangericht.
Hoe merkte je dat, die schade?
Dat merk ik aan het feit dat het voor mijn vrouw moeilijker werd om zich voor mij open te stellen. Nou, als ik naar mijn kind kijk, mijn zoon van 19, ook daar heb ik in irritatie of boosheid dingen gedaan, dingen gezegd die nog steeds terugkomen in zijn leven. Dingen waardoor hij bijvoorbeeld minder zelfvertrouwen heeft. Ik was er nooit op uit. Ik heb altijd geprobeerd om van mensen te houden. Maar ik was soms ook wel erg dom en vooral erg met mezelf bezig. Dan ga je wel eens op andere mensen staan en dat is pijnlijk. En dat is helemaal in het begin van het hospice gebeuren is dat ook wel voorgekomen. Dat ik merkte dat ik met de energie die ik krijg om dit project van de grond te krijgen, soms ook onhandig omging en daar mensen mee pijn gedaan heb. Dus dat ken ik uit eigen ervaring. Geduld is voor mij het durven werken met alles wat zich voordoet. En daar hoort dus ook mijn eigen kortzichtigheid bij en mijn eigen irritatie. En dan die zien voor wat ze zijn en dat langzaam te proberen te verzachten naar geduld, aandacht, etc. En het betekent ook werken met de agressie en de irritatie en de hebzucht van anderen. En dat dus nooit te doen vanuit een gevoel van hier heb ik geen tijd voor of dit past niet in het proces of dit draagt niet bij aan het hospice. Maar altijd vanuit een houding van dit is er nu, hoe kunnen we hier met vriendelijkheid mee omgaan en toch die koers houden naar verzachting van dat lijden en uiteindelijk oprichting van dat hospice. En dat vraagt dus inderdaad heel veel geduld. De moed opbrengen om de dingen gewoon te laten verschijnen en niet direct tot handelen over te gaan. Ook dingen die zich ogenschijnlijk aan je voordoen als tegenslagen, om die gewoon te laten en dan te kijken of het werkelijk zulke tegenslagen zijn. En dan blijkt eigenlijk altijd dat je er ook positief naar kunt kijken.
Het klinkt heel mooi wat je zegt, maar kwaadheid of als je bang wordt, dat giert omhoog. Dat is heel fysiek en dat is er gewoon op een bepaald moment. Wat doe je als er dan zo'n golf door je heen gaat?
Nou, dan ga je nu al van de gedachte uit dat ik hem zie. Bijvoorbeeld, mijn zoon zit voor zijn herexamen voor de HAVO. Ik vind dat hij nu echt 16 uur per dag moet studeren. Mijn zoon vindt van niet. Dus ik kom straks thuis en dan zit hij gewoon te gamen of er zijn de maten op bezoek en dan zit ze een blikje bier te drinken. En dan denk ik, dan is de vraag, doe ik daar nu iets mee? Reageer ik daar vanuit of ga ik er naar kijken en denk ik, ja, ik kan hier nu terwijl hij met zijn maten dat blikje bier zit te drinken, kan ik wel zeggen, nou, dat schiet er ook niet op. Maar dan help ik hem alleen maar achteruit en ik help onze relatie achteruit. Dus ik zie dan die impuls in me opkomen. Ik denk, nou, ik ben bezorgd voor hem, want dat zie ik er ook in. Ik schaam me helemaal niet voor die impuls, maar ik ga er nu niet achteraan rennen en tegen hem zitten roepen. Ik ga eerder denken van, kan ik misschien later op de avond nog eens binnenvallen en kijken of hij dan nog een beetje naar die studieboeken toe te praten valt. Maar het overkomt me natuurlijk ook regelmatig dat ik het niet zie en dat ik alleen achteraf denk van, ai, ja. Nou ja, daar liet ik me dus overnemen door een impuls. Ik reageerde heel, inderdaad, impulsief. In plaats van spontaan, zoals Han de Wit zegt, dat zijn twee volstrekt verschillende begrippen. En als je impulsief handelt, dan, dat is mijn ervaring, dan in feite herhaal je pijn uit het verleden. En dat werkt gewoon niet. Dat voegt alleen maar meer pijn toe.
Dit is wat alle mensen meemaken.
Ja, en ik zie dat ook heel veel. En ik zie ook hoe verdrietig dat is. Ook omdat niemand dat wil. Nou, laten we doorgaan op dat voorbeeld. De impuls, die is eigenlijk goed. Ik wil graag dat die jongen dat examen haalt. Dat is voor hem ook belangrijk. Hij wil het zelf ook. Dus ik vertrouw eigenlijk die impuls wel. Maar wat je ermee doet, ja, dat kan schade aanbrengen. Een vlammenwerper kan iets heel moois zijn om oud verfwerk weg te halen. Maar je kan jezelf of anderen er ook verschrikkelijk veel pijn mee doen. Ik zie dat heel vaak als bron van lijden van mensen. Ik merk dus ook in hoe ik met mensen omga, dat ik steeds meer probeer om die impulsen ook zichtbaar te maken, omdat ik denk dat ik daardoor zelf beter zicht erop krijg.
Wat bedoel jij met de impuls, de golf die door je heen gaat?
Ja, ik blijf even bij dat voorbeeld. Door achteraf met mijn zoon te praten en dan stel ik, joh, ik kwam daar binnen lopen. En ik had eigenlijk de neiging om direct te zeggen van, joh, ga dat toch eens aan de studie. Maar dat leek me toch geen goede manier van aanpakken. Want ik denk dat je op dat moment daar niks mee had kunnen doen en dan hadden we alleen maar schade gehad, et cetera. En ik merk dat hij dat waardeert, omdat het mij naderbij brengt, voor hem. Maar ook omdat het hem zelf een soort spiegel geeft van, ja, dat heb ik ook wel eens. En dan heb je een gesprek over dat soort dingen en dan leer je er allebei wat van. Het delen van het onvermogen, zal ik maar zeggen, maar dan van het geconstateerde onvermogen. Ik denk dat dat een daad van compassie kan zijn. Daar probeer ik me dus steeds minder vanuit een soort schaamte en steeds meer vanuit een soort openheid in te bewegen. Dat vind ik zelf prettig, want ik raak er zelf veel ontspannender door. Ik heb veel minder leugens hoog te houden. En ik geloof dat anderen daardoor ook ontspannender raken en ook meer zoiets hebben van, ach ja, nou het gedoe, we mogen gewoon zijn wie we zijn en dat is helemaal prima. Hoe meer ik er zelf mee bezig ben, hoe meer ik ga beseffen dat het dus juist het durven omhelzen van ouderdom, ziekte en dood is, wat het leven zo mooi maakt. Dus zonder ouderdom, ziekte en dood zou er inderdaad alleen een soort suizende leegte zijn. En zelfs dat niet. Dus het wordt steeds meer een soort vriend van me en iets wat kleur geeft. Iets anders in het nadenken over dat geduld. Een citaat van Han de Wit, wat ik heel veel gebruik, is: wij zijn op ieder moment volledig toegerust voor dit bestaan. Dat is zo. En zelfs als we moeten sterven, kunnen we zelfs sterven. En het is eigenlijk alleen inderdaad geduld wat je leert om dat zo te zien. Voor alles een plaats inruimen, je nooit afwenden van wat zich voordoet, dat leidt op een gegeven moment tot een soort, wat Trungpa dan noemt, het zelfvertrouwen waar geen woorden voor zijn. En wat Han de Wit misschien noemt, de ervaring dat je volledig toegerust bent op ieder moment voor dit bestaan. Dat zou je ook vrijgevigheid kunnen noemen, die ervaring. Geduld en vrijgevigheid hebben voor mij heel veel met elkaar van doen.
Geduld wordt ook wel eens omschreven als dat je bereid bent om buiten je comfortzone te gaan.
Ja, vind ik een hele goede omschrijving. Dat betekent dus inderdaad bereid zijn om plaats in te ruimen, ook voor de dingen die je niet wilt. Een van mijn oude helden vroeger was Franciscus van Assisi, een mysticus uit de 13e eeuw, uit Italië. En die heeft ooit gezegd of geschreven, dat weet ik niet meer, dat hij pas echt het gevoel had dat hij God leerde kennen. Ik geloof niet in God, maar ik denk dat hij daar een bepaalde ervaring mee beschreef die ik zelf ook wel ken. Dat hij pas zich werkelijk met God verzoend had toen hij de moed had opgebracht om een melaatse op de mond te zoenen. Dus je letterlijk verzoenen met datgene wat je het minste wilt, wat je het meeste tegenstaat, waar je bang of angstig of weerstand tegen hebt. Dat zou je dus in het Engels kunnen zeggen, bereid zijn om je comfortzone te verlaten. Als je alles kunt dulden wat er kennelijk is en dat met gelijkmoedigheid kunt tegemoet treden, ja, dan heb je denk ik een vervuld leven.
Het tweede aspect wat vaak genoemd wordt is dat je de complexiteit van de totale situatie zich laat ontvouwen voordat je reageert.
Moeilijk voor deze jongen. Klopt, herken ik ook. Ja, dat vind ik ook het verschil tussen impulsief en spontaan. Impulsief, dan ben je al bij het eerste woord weg en je hebt alles al geregeld en daarna denk je, oh, maar dat werd helemaal niet gezegd. Dan is er ondertussen alweer heel veel gebeurd. En spontaan is dus inderdaad de hele situatie zich laten ontvouwen, ook de moed hebben om dat te doen, want dan doen zich vaak ook onbekende dingen voor of dingen die je helemaal niet verwacht had of waar je moeite mee hebt om ermee om te gaan. De hele situatie zich laten ontvouwen en dan pas reageren. Ja, dat is inderdaad een mooie omschrijving. Ja.
Het is geen pleidooi voor passiviteit, dit.
Helemaal niet. Het gaat dus om actie, je moet dingen doen. Maar wel een verlichte actie. En daar heb je wel geduld voor nodig. Dus ik oefen.
Tot zover Paramita 3. Volgende week in aflevering 4 gaat het over inspanning. En de bijdrage was van Sarah Marijnissen. Christina Feldman is meditatieleraar. En niet de minste, want tot haar leerlingen behoren Jon Kabat-Zinn, grondlegger van de mindfulnessbeweging, en de bekende Engelse psycholoog John Teasdale. Feldman zelf, die nog steeds intensief met beide mannen samenwerkt, is zowel opgeleid in de Tibetaanse als in de Theravada-traditie. Ze schreef een aantal boeken over de dialoog tussen Oost en West, de positie van vrouwen binnen het boeddhisme en de effectiviteit van meditatie voor het dagelijks leven. Kort geleden was ze in ons land voor een symposium bij het Tarap-instituut en Jeanette Werkhoven sprak met haar.
You started to travel at a very young age. What was the reason why you left home so early in life?
There was a lot of different reasons. One was that I finished school when I was 16. And in Canada at that time, you weren't allowed to go to university until you were 18. So I had this period of time. And my original intention was to spend a year traveling in Europe and maybe North Africa and then go back to Canada to go to university. And for a whole lot of different reasons, one being that I got into a relationship with a Canadian young man who was on his way to India, who very much wanted me to go to India with him. So I said yes. Arrived in India, a pretty confused teenager, I would say. Really, really did not like India at all. It was the intensity, the noise, the poverty, the dirt. So within 2 weeks, we were in McLeod Ganj, where the Dalai Lama was living. And there was a growing Tibetan community there of refugees still coming over the mountains all the time to find sanctuary in India. So it was really the very early days, in many ways, of the Tibetans living in India. And there was a very, very small number of Westerners there, a dozen maybe. And I was immediately so touched by this group of people who had endured such hardship beyond what I could ever imagine. And yet somehow their hearts seemed to be so intact. They were welcoming. They were often radiant. They were very much embodying a quality of inner sufficiency and inner freedom that quite puzzled me. And it was very obvious that they knew something I didn't know. My partner and I at that time really decided to stay. And within a short period of time, we had found a teacher. The Dalai Lama had asked a couple of lamas to teach this small, motley group of hippie Westerners. There was a teacher there, a very honored, respected lama.
What was his name?
Geshe Rabdin. He agreed to take us on as students, and I lived there on and off for the next 5 years, receiving teachings from him, from the Dalai Lama, from the Dalai Lama's tutors. And towards the end of my time there, they opened the Tibetan library when more Westerners were coming. And I did also the first year at the Tibetan Library.
And then from there, you moved elsewhere for Vipassana trainings.
People sometimes ask me why I left the Mahayana tradition to go more towards the Theravadan tradition, and I think it's not the right question, because I never felt that I left the Mahayana tradition. When you are immersed in a kind of school of teaching for so long, it very much gets into your bones. What I did find was that I really felt the need for some very much more immediate, direct way of actually practicing meditation that was concerned with everything that was my life, my relationship to my body, emotions, other people, understanding my own mind. And the Theravadin tradition, with its offering of insight meditation, really very, very much met that need for direct and in-depth experience of meditation practice. So probably the way I teach now, I'm a little bit of a hybrid, because I teach primarily insight meditation retreats, and yet my own perspective on the path and the practice is very much imbued with many of the Mahayana principles, particularly the principles of compassion, bodhicitta, the aspiration to reach out for all beings, is, I think, very much kind of built into the way that I teach and the way that I offer retreats.
And you tackled those Vipassana retreats also quite seriously, I believe. You were there for some time in Bodh Gaya?
It's important to understand that the whole idea of retreats is primarily a kind of Western invention. I mean, if you go to Asia, you go into a period of practice that doesn't have a beginning or an ending. It's taught really as a way of life. I mean, certainly in Southeast Asia, the monasteries would have the rains retreats, the times when the monks and the nuns are secluded for that period of time. But the whole concept of 10-day retreats or 7-day retreats was, I think, really first started by Goenkaji when he started teaching in India, realizing people weren't inclined to be monastics. He was dealing with a lay community who very much had the same aspirations of the monastics in terms of liberation, but who also had families, jobs, livelihood to take care of. And so Goenkaji, he got it from his teacher, Uba Khin, in Burma, who was primarily teaching lay people, which, I mean, bearing in mind that in countries such as Burma and Thailand, there was often quite a big division between the monastic community and the lay community, and it was the monastic's job to get enlightened, and it was the lay community's job to cultivate ethics and generosity and to support the monastics. Now, when the teaching and the practice moved out of Burma and Thailand into India and began to interface with more lay communities, what Uba Khin had started in Burma in terms of teaching retreats for lay people even took on more importance when meeting Western lay people who had actually the same responsibilities as Burmese lay people. But in many ways, this generation of Western practitioners, they're sort of a trailblazing generation, because they've gone out of that traditional role of lay practitioners, which was to support the monastics. And most Western practitioners are really actually looking for in-depth meditative experience. They aspire to be awakened. They aspire to be liberated. This is something relatively new in the Buddhist scene. With that, there has come about much more this formation of retreats that have beginnings and endings, which does actually pose its own complexity and questions also. But it allows lay people to have a taste of that profound meditative experience without having to depart from the world as monastics do.
When did you move back to the West and start teaching here?
In the latter year, when I was in India, I was living in a meditative community in the mountains, and it just began to happen that people would start to talk to me about their practice or ask questions about their practice and seem to find some benefit in my answers. So from that, there arose the first invitations, first to teach retreat in Australia, And then moving back to England with a number of people who were in this community, the teaching role was something that just developed quite slowly and quite naturally. I certainly never had any aspiration in my entire life to be a Dharma teacher.
But the main place where you started was England.
Yes. We started with a community in England that grew as more people were coming into buying the first Gaia House, which we were in, I think, for about 10 years, but then outgrew it and bought the current Gaia House, which is much larger. At the same time, I began teaching in the U.S. in the very early days of the Insight Meditation Society and its beginnings. And I have a very close connection with that center. I serve as a guiding teacher there as a board member. I'm also very committed to that center.
And you got married and had two children?
Yeah.
And is your partner also a Buddhist?
I don't think he would describe himself as a Buddhist. He practices. He certainly is very much aligned with Buddhist teaching.
So what is your definition of a Buddhist?
It's not even a word I use for myself. It wasn't until the 17th century that this word even came into being, when a group of English anthropologists went to India and saw a few Buddhist statues and decided these people who were around these Buddhist statues must be Buddhists. Before that, I don't think that Buddhism was ever conceived of as a religion. People who practiced were called followers of the way or walkers on the path. The idea of Buddhism was more of a Western invention. In the early years of Gaia House, we used to go to great lengths to talk about how I was a non-Buddhist. But the explanations got so long that it just became easier after a while to say this is a Buddhist center or I'm a Buddhist, because it took too long to explain why Buddhism wasn't a religion, it wasn't a belief system, that it was a very personal journey of exploration and awakening, and that there were very clear components in it that asked for commitment in terms of ethics, motivation, in terms of meditative development. But primarily the path was really about how to live an awakened life, how to bring about the end of suffering, how to bring about a quality of inner freedom. But that got to be such a long explanation that it started to be easier just to say I'm a Buddhist.
Well, it's also something that I personally have encountered. When you try to learn more about the Dharma, you have to join a Sangha, usually, if you want to continue the lessons. And then at a certain moment, you wind up with the cultural and the religious and the ritual aspect of Buddhism, which not everybody is so keen on, yet you have to submit to if you want to continue.
Well, I don't think that's true. I mean, certainly at teaching centers in England and in the US, we go to great lengths to welcome people of all faiths into those centers. We never ask anybody to sign up to anything. People can come. They can practice, they're welcome. We take great care to use language that speaks to people directly in their own language. We really have no rituals other than sitting and walking practice. Personally, you know, this is, I think, one reason why insight meditation is very attractive to a lot of people practicing in the West, because they really are not asked to become anything. I mean, the early years of my practice, I was very aware of this whole sense of taking on an identity. You know, I was probably more Tibetan than the Tibetans. And I could also see that in some ways it was more of my desire to belong, to have an identity, that made me do that. And, you know, one of the things certainly that I emphasize in teaching is that you're not being asked to become anything. You're being asked to discover who you think you are.
Christina Feldman, you already mentioned the retreats you lead in America for the Insight Meditation Society. You also started working especially with women.
Women and families. I started the first family retreats in America 29 years ago. We just celebrated the 26th anniversary of the women's retreat.
About women retreats, what is the difference between working with men and women or women and mixed groups?
There's no difference in terms of the teaching. And it's not issue-centered anymore. On one level, the teaching is pretty much the same as on any retreats, but often looking through the eyes of a woman, speaking through the voice of a woman. I think the primary difference, if there is one, is in the kind of atmosphere of the retreat. I think there is a sense of trust and intimacy and a recognition, looking at somebody else and seeing yourself in their eyes, in their body, in their story, which I feel lends a particular environment, a particular climate of warmth, of safety, of trust, that personally I see it really facilitating the practice deepening.
Do women have special obstacles, different obstacles on their path than men?
It wasn't until I went to Thailand that I became acutely aware of the very, very difficult conditions for women practicing in that culture, in the monasteries. It was dreadful, really. And through that, became aware of the ways in which certainly the monastic tradition promoted this inequality, these very difficult conditions for women. It was really in Thailand that I think I became a feminist. Being in that environment and just seeing that this was so unacceptable. And then when I came back to the West and was teaching mixed retreats, I noticed how very silent the women were often in group interviews, in group discussions. I knew they had a lot to say, and yet it seemed that at that time, a lot of women didn't really feel that great confidence in speaking from their own experience in a kind of mixed setting. I also noticed, you know, when I began teaching, there were only two or three women teachers. It was a very male-dominated tradition in the West. So for those reasons, I began to offer women's retreats. And I think they have really, over this last 26 years, really played a part, possibly an important part, that will in the future have some effect upon actually some of the monastic traditions in the West. Yeah. But also, even in places like Thailand now, there are many, both men and women, who really still question this discrimination and inequality. It's a growing voice.
You mentioned already the family retreats. How does that work?
Well, I started the family retreats when my first child was a year old, because this was an area that hadn't been looked at or developed, you know, that children were kind of just outside, you know, spectators upon the Dharma in a way. And when I first began the family retreats, the motivation more was appreciating that new parents often found it difficult to find sanghas, couldn't attend retreats anymore, couldn't take that time away from their families. And I thought, well, here was a way for families to come together, and we would provide childcare and the parents would be able to practice. But then as I taught them over a few years, I began slowly to include the children much more in the teaching, to try and find ways to speak to the children, because you couldn't ask small children to sit still for 45 minutes. And I had to find new ways to actually speak to the children. And over the years, as it developed, the retreats actually began to be much more about teaching the children than teaching the parents, you know. Now I have adults come on retreats with me who used to sit on my knee when they were 3 years old. And they speak about the seeds that were planted in those early years. And many families would come back year after year after year. And this was an important time in their whole calendar that they would come on retreat. And sometimes it would be that the children would want to come much more than the adults.
What, in your view, is the main purpose of meditation?
Well, one thing I would like to say is I don't consider myself to be a meditation teacher. I consider myself to be a Dharma teacher. Meditation is so important. You know, what are our ongoing companions in our life? Our mind, our emotions, our body. It's a microcosmic view of all of our relationships. And it's so important that people learn the arts of stillness, of investigation, of calming, of developing kindness and compassion and understanding. And, you know, the point of meditation, I think it's really timeless. It is to liberate the mind, to liberate the heart from suffering and its causes.
And how do you regard the tendency in the Western world to use meditation for other purposes like relaxation or self-improvement or stress control?
I have a fairly expansive attitude towards all of this. I'm not particularly worried about meditation being undermined. People will come to the practice with different motivations and different aspirations. And it's really not my job to judge those. Some people will find a tremendous benefit. They might start with relaxation. That might just be the first step on a path for them. It might be the last step on a path for them. But this has been true throughout time.
One important way that meditation is now used is in psychotherapy. And you are also involved in that work, huh?
I teach on the postgraduate degree course in mindfulness-based cognitive therapy at Exeter University. I'm very involved in the dialogue between the sort of ancient traditions and the contemporary applications in therapy and in neuroscience. In many ways, a lot of the neuroscientific research at the moment is really giving a whole new language to what the Buddha taught, but it's very much about what the Buddha taught. But what the Buddha taught was a way of responding to what neuroscience is telling us, that our brains, for example, are pretty hardwired into gratification and defense and aversion. Okay, that's good information to know. Buddha knew it 2,600 years ago. Now we can really see it on brain scans, you know. What the Buddha offers is a way of responding to that, of changing the mind, which actually changes the shape of the brain. In terms of some of the very important work that's now being done with mindfulness in relationship to depression, in relationship to a whole range of psychiatric mental ill health, I see the benefit of this. I see people being able to use the practice in the way that it's taught within those forms as a way of easing distress and suffering in their life. And as far as I'm concerned, this is what the Buddha taught. I feel if some of the practices that the Buddha was such a genius in evolving touch people's lives in such a way that they're freer from distress and confusion, that helps our world. It helps those people. I think it's wonderful.
You worked together with Professor John Teasdale, who did a lot of research on the effect of meditation in depression. Huh?
John Teasdale was my student. He did his meditation training with me. So did John Kabat-Zinn do some of his training with me. And John Teasdale has a certain brilliance in taking the practice and putting it into a form and a system that is so accessible to people in a relatively short period of time. And certainly when I see these clients and patients undergoing some of these trainings, they make profound shifts in their way of seeing. And it's a doorway. It's a doorway for people who would never think, who would be afraid to come on retreats, who might not be appropriate for them to come on retreats at all. And yet here is an avenue that they can develop and that is effective for them.
So in practice, do they come to your retreats?
No. I don't teach the program. I teach the trainers. I teach the therapists. I don't teach the programs, because my understanding is that the more the people who are offering this program, the more they understand it in the context of their own experience, the more they have developed their own capacities for kindness and for compassion, for equanimity, that is the degree to which they're going to be of benefit to their clients and patients.
De bijdrage was van Jeanette Werkhoven. Een link naar meer informatie over Christina Veldman en haar activiteiten, zoals de master en postdoc in mindfulness die ze verzorgt aan de Universiteit van Exeter in Engeland, is te vinden op onze website. Als twee of meer godsdiensten zodanig vermengd zijn geraakt dat je de verschillende bronnen nauwelijks nog kunt onderscheiden, dan spreken we van syncretisme. Het wordt door velen beschouwd als een ratje toe die je niet serieus hoeft te nemen omdat de essentie van de oorspronkelijke godsdiensten verloren zou zijn geraakt. In de geschiedenis van het boeddhisme komt syncretisme veelvuldig voor, ook in Indonesië, waar tijdens het middeleeuwse koninkrijk Majapahit boeddhisme en hindoeïsme met elkaar verweven raakten. Op Bali, dat vanwege zijn vele tempels en dagelijkse rituelen ook wel het eiland van God wordt genoemd, bevindt zich het dorp Buddha Kling. Daar is deze fusie van het boeddhisme en hindoeïsme nog steeds springlevend en speelt ook in het religieuze leven op de rest van het eiland een belangrijke rol, omdat de Boeddha-brahmanen bij grote ceremonieën onmisbaar zijn. In deze laatste aflevering van onze serie over de heropleving van het boeddhisme in Indonesië verkennen we de grenzen van wat nog boeddhisme mag worden genoemd. U hoort Ida Wayangura, bijgestaan door zijn neef Oka.
Bermula dari dua suku kata, Buddha dan Kling. Buddha.
De naam van het dorp Buddha Kling komt van Buddha, van de naam van onze religie, Agama Buddha Kasogatan, en van de Oost-Javaanse plaats Kalinga in het voormalige koninkrijk Majapahit, waar vandaan de stichter van ons dorp, de Boeddha-priester-brahmaan Dan Hyang Astapaka, in de 16e eeuw naar Bali kwam. In die tijd was Bali verdeeld onder verschillende koninkrijken. Astapaka, die volgde in de voetsporen van zijn oudere neef, de Shiva-priester Nirartha, kwam eerst aan in het koninkrijk Klungkung. Daar bracht hij samen met zijn neef een groot vuuroffer, waarbij de Shiva-priester Nirartha in het vuur ging staan zonder te verbranden. En Astapaka's vuur onder een bodhiboom brandde zonder die aan te tasten. Na het vuuroffer kende Klungkung een tijd van grote voorspoed en overvloedige oogsten. De koning van Klungkung erkende de spirituele kracht van Astapaka en gaf hem de vrijheid door het land te reizen en zich te vestigen waar hij wilde. Hij trok toen naar de omgeving van het dorp Tenganang, waar hij van de top van een heuvel een lichtstraal zag schijnen. Hij stopte om te mediteren en de mensen uit de omgeving kwamen nieuwsgierig kijken wat hij aan het doen was. Maar in hun afwezigheid verdween al het vee, waarop de mensen aan Astapaka vroegen wat er aan de hand was. Astapaka voerde een ceremonie uit en vertelde hun dat de dieren inmiddels weer waren teruggekeerd naar het dorp. Onder leiding van Astapaka ging iedereen terug naar het dorp, waar ze inderdaad het vee aantroffen. Na die gebeurtenis vertrouwden de mensen Astapaka en hij besloot zich te vestigen in wat nu Buddha Kling is. Tot op de dag van vandaag hebben wij goede relaties met de mensen van Tenganang en worden wij voor alle grote feesten en ceremonieën uitgenodigd. We eten dan samen en een deel van het voedsel wordt naar de velden gebracht, omdat we geloven dat daardoor een betere oogst zal komen en wij in de toekomst meer voedsel zullen hebben. Astapaka bouwde samen met zijn vrouw het eerste huis in Buddha Kling en ook de eerste tempel die nog steeds aan hen is gewijd. Hun kinderen bleven in Buddha Kling wonen en zo begon de geschiedenis van ons dorp. Oorspronkelijk woonden er alleen Boeddha-Brahmanen, omdat iedereen een afstammeling was van Astapaka. Maar in de loop van de tijd vonden de huwelijken plaats met leden van andere kasten en is het dorp gemengd geraakt. Maar Buddha Kling is wel nog steeds het Boeddha-dorp van Bali en de plek waar alle Boeddha-Brahmanen van Bali en Lombok oorspronkelijk vandaan komen. Bij grote ceremonies in de tempel van Astapaka komen al die mensen uit Ubud, Batuan, Denpasar en Lombok hierheen om samen met ons feest te vieren. Met de andere boeddhisten op Bali, zoals die van de Vihara in Singaraja, hebben we geen contact. We kennen die mensen niet en ik denk ook niet dat zij zich met ons verwant voelen. We hebben wel contact met de Shiva-volgelingen hier, omdat die in de buurt wonen. En omdat Boeddha en Shiva-priesters ook gezamenlijk rituelen uitvoeren bij onder meer crematies.
Sehingga Buddha Kling tidak bisa di apa namanya campur dengan permasalahan-permasalahan tata krama yang lain gitu. Jadi semuanya ditentukan oleh hidup randa. Setiap apapun mesti hidup randa yang anu memberikan pemecahannya itu. Itu khusus di Buddha Kling, beda dengan si demen bunganya itu berbeda. Kalau hidup Buddha Kling mesti hidup randa. Antara Siwa dengan Buddha itu merupakan suatu bentuk kesatuan.
Het is niet makkelijk om uit te leggen wat het verschil is tussen de Shiva-priesters en de Boeddha-priesters. Beide zijn in de tijd van Majapahit vanuit Java naar Bali gekomen en zijn verwant met elkaar. Ook qua kleding en ceremoniële voorwerpen lijken ze op elkaar. Het belangrijkste onderscheid is gelegen in de filosofie en in de mantra's. Voor de Shiva-priesters is de belangrijkste mantra Ang Ung Mang of Aum. En voor de Boeddha-priesters is het Ong A Um of Om. Tijdens de grote ceremonieën werken de Shiva- en Boeddha-priesters samen, maar ze gebruiken hun eigen mantra's. De Boeddha-priesters richten zich vooral op het bezweren van de Charu, het kwaad, terwijl de Shiva-priesters zich richten tot de goden. We hebben geen Boeddha-beelden in huis of in de tempel. Maar in de tempel staat wel een drietal zuilen met daarop een lege zetel voor Boeddha, Adi-Boeddha en Paramabuddha. De drie eenheid die door de Shiva-volgelingen Brahma, Vishnu en Iswara wordt genoemd. De Boeddha-priester houdt tijdens de rituelen in zijn rechterhand een Vajra, een donderkeil, en in zijn linkerhand een Genta, een bel. De Vajra is een soort wapen dat de hemel en de aarde verbindt en dat in de handen van een ingewijde onwetendheid kan vernietigen en de kracht van de dharma in het lichaam kan brengen. De Shiva-priesters kennen de Vajra niet, zij gebruiken alleen de bel. Ook het Naskara-ritueel dat gebruikt wordt bij een crematie om de geest van de overledene te helpen bij zijn overgang naar een ander leven, is iets dat alleen door Boeddha-priesters wordt uitgevoerd. De Shiva-priesters hebben daarvoor een heel ander ritueel dat zij Roras noemen en waarmee de Atman, de ziel van de overledene, losgesneden wordt van het lichaam en geholpen wordt om naar de bovenwereld te gaan. En zo zijn er ook verschillende rituelen en mantra's voor huwelijken en andere festiviteiten. En voor de dagelijkse beoefeningen die de religieuze functionarissen moeten uitvoeren. Samadhi is voor ons zowel meditatie als verering, waarbij een specifieke lichaamshouding, een mudra, wordt aangenomen. De mannen zitten met gekruiste benen, de vrouwen met hun benen zijdelings naar achteren gevouwen. Zo kun je stilzitten en je wijden aan contemplatie. Maar je kunt ook een mantra reciteren. In de tempel wordt Samadhi beoefend onder leiding van een priester die aangeeft wanneer we wat moeten doen. Daarnaast is het de bedoeling dat je 3 maal per dag thuis Samadhi beoefent. Het gaat daarbij om een basisvorm van meditatie. Er zijn verschillende niveaus en als je verder wilt dan de basis, dan moet je door een leraar worden ingewijd. Bij elk niveau horen specifieke rituelen, mantra's en ceremonies. En die mag je alleen uitvoeren als je bent ingewijd. Zelf heb ik met name in pensionering als ambtenaar meer gericht op religieuze zaken. Ik leid het gamelan-orkest in de tempel en bij festiviteiten. En ik ben nu ook ingewijd als muwintem, wat betekent dat ik de kleinere ceremonieën mag doen. Je leert het stap voor stap. Je moet als leerling zelf een leraar kiezen en als je geaccepteerd wordt, ga je naar hem toe om te leren en voor advies. Als de leraar vindt dat je ver genoeg bent, dan geeft hij je de inwijding. Het is een langzaam proces en het kan jaren duren voordat de leraar vindt dat je het goed begrepen hebt. Pas dan kun je door naar het volgende niveau. Het heeft ook te maken met de 4 stadia van het leven. Je begint in je jeugd als brahmachari, iemand die op zoek is naar kennis en wijsheid. Dan word je grehasta, dat wil zeggen je sticht een gezin en zoekt welvaart. Daarna komt de tijd van de vanaprastha, waarin je je meer gaat richten op het religieuze. En uiteindelijk kun je het stadium van de bhikshuka bereiken. Daarin zweer je het wereldse af en helpt onbaatzuchtig de medemens op een spirituele manier. Het is een groeiproces. Wij geloven in reïncarnatie en in het bestaan van nirvana, dat wij purvana noemen. Je wordt wedergeboren in je eigen familie, maar soms ook bij een andere familie. Een baby is voor ons een wedergeboren voorouder. Het is mogelijk om te ontsnappen aan de cyclus van sterven en geboren worden, maar dat komt niet vaak voor. In de geschiedenis van Buddha Kling is het 3 keer gebeurd. De eerste keer met de dood van Astapaka en daarna nog met 2 van zijn opvolgers. Onze religie, geschiedenis en filosofie zijn opgetekend in boeken die traditioneel gemaakt zijn van palmbladeren. Maar tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van papier. We kennen 3 soorten boeken. De eerste is de Veda Buddha. Daarin staan de gebeden en mantra's en aanwijzingen voor rituelen en ceremonieën. De 2e soort zijn de Itassa's, verhalen over de geschiedenis van Buddha Kling en andere gebeurtenissen die samenhangen met ons boeddhisme. En 3e categorie zijn de boeken die zich richten op de filosofie en die aanwijzingen bevatten over hoe je een beter leven kunt leiden. Boeken zoals de Sutta Soma, een verhandeling over verdraagzaamheid en zelfopoffering. In de laatste decennia zijn er veel buitenlanders en ook Nederlanders hierheen gekomen om deze boeken te kopiëren en te bestuderen. Maar om ze goed te kunnen begrijpen en toe te passen, heb je toch een Sulingi, een Boeddha-priester nodig. Iemand zoals mijn oudere broer.
Itihasil berkaitan dengan sejarah, kemudian berkaitan dengan apa namanya aksara suci. Aksara suci di dalamnya. Thank you.
En de bijdrage was van Fred Gales. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Sarah Marijnissen, Jeannette Werkhoven en Fred Gales. Presentatie en introductie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 035 677 1611. Bovendien kunt u ons vinden op Facebook onder de naam Bos RTV. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. En morgenavond om 22:30 op deze zender in de Middenweg, Dalai Lama, de bestseller. Wie schrijft eigenlijk al die boeken uit naam van zijn heiligheid? Graag tot dan.
Perhatian ensadi musim kemarau tak berapa airmu di musim hujan sampai jauh mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut itu perahu riwayatnya dulu kaum pedagang lalu naik itu perahu sampai jauh akhirnya ke laut itu perahu riwayatnya naik.